We gaan met elkaar lezen uit Maleachi hoofdstuk 1. Maleachi hoofdstuk 1. Het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Maleachi hoofdstuk 1. En daar staat het volgende, Maleachi 1, vanaf vers 1. Een last, het woord van de Heere tot Israël door de dienst van Maleachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere, maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Esau niet de broer van Jacob, spreekt de Heere? En toch heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op. Zegt de Heere van de legermachten dit, zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. En men zal hen noemen goddeloos gebied. En het volk waarop de Heere tot een eeuwigheid toornig is geweest. Uw eigen ogen zullen het zien. En u zult zelf zeggen, groot is de Heere tot over de grenzen van Israël. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heere van de legermachten tegen u, priesters, die mijn naam verachten, maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt en u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de Heere die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg. En als u een kreupel of een ziek dier ten offer brengt, dat is niet erg. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan, zou hij u goedgezind zijn of u te willen zijn? Dit zegt de Heere van de legermachten. Nu dan, tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen, dat hij ons genadig zal zijn. Dit gebeurt door uw hand, zou hij u te willen zijn? Zegt de Heere van de legermachten. Was er ook maar iemand onder u die de deuren zou sluiten, dan zou u niet zonder reden mijn altaar aansteken. Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heere van de legermachten, en uw graanoffer uit uw hand aanvaard ik niet. Want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidevolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidevolken, zegt de Heere van de legermachten. Maar u ontheiligt hem. Wanneer u zegt, de tafel van de Heere die is onrein en wat zij oplevert, haar voedsel is verachtelijk. Verder zegt u, zie wat een vermoeienis. Maar u zou het kunnen wegblazen, zegt de Heere van de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel en ziek is. Als u dat graanoffer brengt, zou ik dat uit uw hand aanvaarden? Zegt de Heere, ja, vervloekt is de bedrieger die een mannetjesdier in zijn kudde heeft en een gelofte doet, maar aan de Heere of het wat geschonden is. Voorzeker, ik ben een groot koning, zegt de Heere van de legermachten, en mijn naam is ontzagwekkend onder de volken. Tot zover. Misschien zul jij wel denken, wat moeten we hier nou van leren? Wat moeten we nou met zo'n profeet? En er komen allerlei dingen ook al gelijk in het eerste hoofdstukje van Maleachi naar voren. En we kunnen, dat zeg ik u nu al, niet alles behandelen wat er staat. Maar we proberen vanmorgen wel gewoon enkele lessen te halen uit dit eerste hoofdstuk en met elkaar na te denken over wat wij er als gemeente van de Heer Jezus Christus mee mogen. Er wordt bijvoorbeeld iets gezegd over het feit dat God Esau heeft gehaat en Jacob lief gehad. Dat gaat over de verkiezing van God. En het is best wel interessant om daar over na te denken. Wat is nou de verkiezing, wat is nou de uitverkiezing van God? Eerder heb ik het wel eens gehoord van iemand die dan op een gegeven moment tegen mij zei, de uitverkiezing van God, Gijsbert, dat is net alsof je een pot met knikkers hebt. Een pot met knikkers. En daarin zitten zwarte en witte knikkers. En als je dan sterft, als je boven komt bij God, dan pakt God een knikker eruit en is die zwart, dan ga je verloren. En is die wit, dan mag je bij God in de hemel komen. En vandaag de dag zijn er nog best wel mensen die dat geloven, die dat belijden. En ik geloof dat dat een geweldig hopeloze boodschap is. En dat het echt ingaat tegen datgene wat God ons door zijn woord wil leren. Nou, als we het hebben over Maleachi, dan weten we hebben het net tegen elkaar gezegd, Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. En tussen Maleachi en Matteüs zit zo'n beetje 400 jaar. Maleachi is een tijdgenoot van Nehemia. Nehemia wijst in zijn boek over de bouw van de muren van Jeruzalem en op de wantoestanden die er leven onder het volk. En dat kun je terugzien als je het boekje Maleachi leest. En het is geschreven zo rond 420 voor Christus. En dat is al mooi, hè? Als we beseffen dat het boekje Maleachi, de profeet Maleachi, zijn boek heeft geschreven zo'n beetje 420 voor Christus. En ook in het boek Maleachi kom je dingen tegen die gaan over een belofte die dan 420 jaar daarna uitkomt. Namelijk als de Heere Jezus Christus op de aarde komt, geboren wordt en lijdt. En sterker nog, het gaat over onze tijd heen naar de tijd die nog gaat komen als het gaat over het duizendjarig vrederijk en over de oordelen die over deze wereld komen. Geweldig. Geweldig om te beseffen dat God zo'n man als Maleachi gebruikt heeft om te laten zien, ook aan ons anno 2022, ook aan ons te laten zien dat hij boven de tijd staat, dat hij soeverein is, dat hij alles in zijn hand houdt en dat hij weet wat er gebeurt. En naar ons persoonlijk kunnen we dat toetrekken, dat hij ook onze levens kent. Hij kent jouw leven, van haven tot gort. Totaal, niets is voor hem verborgen. Nou, als je het boekje Maleachi leest, dan zie je dat het voornamelijk gaat over de vraag, is er echt leven in de vormendienst, in de dienst die het volk heeft? Het volk teruggekomen uit ballingschap, 70 jaar in Babel geweest. Het volk dat teruggekomen is uit Babel. Babel betekent verwarring. En het volk, je zou kunnen zeggen, het volk is uit de verwarring, is uit de ballingschap teruggekomen naar Israël. En juist tegen dat volk, dat deel wat teruggekomen is, is deze profetie gericht. En dan voornamelijk niet zozeer over het feit dat ze allerlei afgodendienst hebben, maar voornamelijk over het feit dat die godsdienst die ze uitoefenen, die vormendienst die ze hebben, eigenlijk een holle, een lege dienst is. En dat zie je ook in de vragen terugkomen. En dat maakt de boodschap, voornamelijk ook van het eerste hoofdstuk waar we vandaag mee bezig zijn, als het om dit punt gaat, de vormendienst, zo actueel. Want hoe is dat in onze gemeente? Hoe is dat in onze levens? Hebben wij een vormendienst die, als je erop in gaat zoomen, Sterker nog, als God daarop inzoomt dat God bij het oordeel moet komen, ja, het is maar een vormendienst. Het is leeg, het heeft geen inhoud. Of is het zo dat als God inzoomt op onze gemeente of op onze levens, dat hij de volheid ziet die hij gegeven heeft, namelijk zijn Zoon, Jezus Christus. Vandaag de dag heb je heel veel naamchristenen. En je zou bijna zeggen dat ze nog in Babel leven. Er is ontzettend veel verwarring. Uiterlijk lijkt het goed, maar als je dan geestelijk gaat kijken, zijn mensen heel erg afgedwaald van het woord van God. Malachi, zijn naam betekent mijn boodschapper. En het is voor Malachi, u hebt het gelezen samen met mij, in vers 1 schrijft hij dat, het is voor Malachi echt een last. Malachi ervaart het als een last. Maar hij moet het verkondigen. Het is het woord van de Here. Maar het is geen mooie boodschap die hij brengt. Het is een pijnlijke, een confronterende boodschap. En je ziet in het leven van Malachi, in de profetie, in de beschrijving daarvan, dat hij echt een dienaar is van het volk. Hij stelt zich ten dienste van het volk. En daarin komen dan ook zo mooi de woorden van de Here Jezus. Die worden zo mooi zichtbaar, want de Heer Jezus zegt in Lucas 22, vers 27, dat een dienaar minder is dan degene die gediend wordt. Nou, in dit hoofdstukje wat we gelezen hebben, zie je dat het volk, de Heer stelt vragen, maar het volk stelt ook vragen. En je zou kunnen zeggen dat het volk het oneens is met het oordeel wat de Heere geeft. Nou, we hebben dat gelezen in vers 2 bijvoorbeeld. Daarin staat in vers 2 dat het volk zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Dat zegt het volk tegen God. Waarin hebt u ons lief gehad? En vers 6 staat dan, waardoor verachten wij uw naam? En vers 7 staat dan, waardoor maken wij u onrein? Het is niet zo dat het volk de verantwoordelijkheid die God van hen eist beschrijft. Nee, zij roepen als het ware God ter verantwoordelijkheid, ter verantwoording. En ze zeggen tegen hem van, waarin hebt u ons nou lief gehad? En waarin maken wij nou de dingen onrein? En waarin verachten wij u nu? Dat is de houding van het volk. Dat is de houding van dat lege omhulsel van die vormendienst. Maar de liefdesverklaring die God door alles heen laat zien, want het oordeel en het strafgericht, daarin zie je continu de trekkende liefde van de Heere God. Die zie je natuurlijk ook in de beschrijving van de Heere Jezus, die Johannes moet opschrijven aan bijvoorbeeld de gemeente in Openbaring van Laodicea. En vandaar ook dat het zo'n actuele boodschap is die Haggai brengt, ook voor ons vandaag de dag. Want als het gaat om de gemeente in Laodicea, dan zegt daar de amen, de getrouwe, in Openbaring 3, en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping, ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent, was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En dan verderop, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En je ziet dan dat Malachi een boodschap uitspreekt waarin de Heere zijn volk zoekt en wijst op het punt wat er leeg en wat er dood is. En dat de Heer Jezus Christus door de mond van Johannes, door de pennenstreken van Johannes, ook hetzelfde doet. De Heer Jezus zegt van ja, maar wat je nou doet, je zegt dat je rijk bent, maar je bent arm. Je zegt dat je aan niets gebrek hebt, maar je bent beklagenswaardig. En dat gaat niet over Israël, maar dat gaat over de gemeente van de Heer Jezus. En vandaar dat in Maleachi en in Openbaring die lijnen naar elkaar toe lopen. En dat God ons aan de gemeente van de Heer Jezus Christus dezelfde vragen stelt. Is de vorm hoe wij met elkaar God belijden, is dat vol? Is dat vervuld van een echt leven met God? Het is toch wat, hè? Die eerste vraag. Waarin hebt u uw liefde bewezen? Waarin hebt u uw liefde bewezen? Het volk Israël, dat overblijfsel wat naar Jeruzalem is teruggegaan, onder leiding van Nehemia en Esra, die zeggen, waarin hebt u uw liefde bewezen? Ja, hallo? Hoe bedoel je? Waarin hebt u uw liefde bewezen? Kijk eens terug in de geschiedenis van wat God allemaal met het volk gedaan heeft. Hij heeft het verlost uit Egypte. Hij heeft het door de woestijn heen geleid. Hij heeft de volkeren onderworpen. Terwijl ze, dat was al niet gehoorzaam, want ze moesten de volkeren die in Kanaan waren uitroeien. Omdat het kwaad vol was voor het aangezicht van de Heer. En God had ze telkens geholpen. En ze waren in ballingschap gegaan vanwege straf wat de Heere God had gegeven na herhaaldelijke waarschuwingen. Doe het niet, want als jullie dit doen, dan moet ik op een gegeven moment gaan straffen. En zelfs in de straf die de Heere God gaf, heeft hij zijn liefde laten zien doordat hij heel duidelijk zei, 70 jaar, door de mond van Jeremia, 70 jaar blijven jullie in Babel. Zelfs aan de straf van God had God een beperking gegeven. En dan zijn ze weer terug en dan zeggen ze tegen God, waarin hebt u uw liefde laten zien? Maar soms kan dat ook in onze levens gebeuren. De vraag wordt misschien wel iets anders gesteld. Ja, is God wel liefde? Of als God liefde is, waarom? Dat is in principe dezelfde vraag. Dat is precies dezelfde vraag die hier gesteld wordt. Als we kijken naar het wereldgebeuren. Ja, als God liefde is, hoezo laat hij nou die oorlog in Oekraïne en Rusland gebeuren? Hoezo gaan er nou zoveel mensen in Afrika dood van de honger? Als God dan liefde is, dan... En daarmee roepen we God ter verantwoording. En zeggen we eigenlijk tegen hem, de hoogheilige God. Met eerbied gesproken, ik durf het haast niet uit te spreken. Komt u eens naar ons toe. En geeft u verantwoording op wat u doet. Dat is wat hier gebeurt. En dat is wat je vandaag de dag ook zo vaak hoort. Dat mensen helemaal geen besef hebben wie God is. En daarom moeten we bidden of de Heilige Geest, God door zijn Heilige Geest, ons zo wil vervullen met ontzag voor die hoogheilige God. Hoe staat het in vers 14? Mijn naam is ontzagwekkend onder de volken. En dat moet in ons steeds meer en meer tot uiting komen. Want ja, waarin heeft God aan ons zijn liefde laten zien? Door het kruis, waarin hij al onze zonden op zijn zoon heeft geladen en zijn zoon voor ons tot zonde heeft gemaakt. En dat wij uit het geestelijke Egypte zijn getrokken. Dat wij uit de wereld zijn getrokken, dat wij in hem geplaatst zijn. Dat wij hemelburgers zijn. Op het kruis van Golgotha, daar zien wij de liefde van God in het oordeel en in de genade. En op het kruis van Golgotha zien wij Gods liefde in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. Daar komt alles bij elkaar in Christus. En daar moeten we onder de indruk van raken. Steeds meer en steeds dieper. De boodschap die hier uitgesproken wordt, die gaat voornamelijk tegen de priesters. En dan zou je kunnen zeggen, van, nou ja, dan zou je dus de lijn door kunnen trekken van dat het gaat over de priesters van het volk Israël. En dat je dan de lijn doortrekt, nou, dan zou het ook wel gaan over degene die in de gemeente als gezag zijn aangesteld. Ja, dus dan gaat het niet over ons. Maar dat is niet helemaal waar. Want het gaat juist wel over de gemeente in die zin dat wij die geestelijke les moeten leren. Omdat wij, zegt Petrus, geroepen zijn tot een koninklijk priesterdom. Een koninklijk priesterdom. En ik vind het zo ontnuchterend, want er staat in vers 9. Er staat nu dan, tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen, dat hij ons genadig zal zijn. Dit gebeurt door uw hand. Zou hij u te willen zijn, zegt de Heere van de legermachten. Er wordt echt heel persoonlijk gesproken. Er wordt niet in het algemene gesproken, nee, er wordt echt persoonlijk gesproken. En vanmorgen mogen wij ook die boodschap die tot ons komt, echt persoonlijk tot ons laten komen. Het is zo nodig dat wij gaan nagaan of de offers die wij brengen, want dat heeft alles te maken met die andere vraag, of de offers die wij brengen werkelijk rein zijn. Werkelijk heilig zijn. Nou, hier hebben we gelezen. De offers die hier gebracht worden door de priesters zijn kreupel, zijn blind, zijn ziek. En de Heere God had heel duidelijk gezegd, en dat kunt u lezen in de Torah, in de vijf boeken van Mozes, had heel duidelijk gezegd hoe het offer wat gebracht wordt, hoe dat eruit moest zien. Mocht een lam zijn met geen enkel gebrek. En wat gebeurt hier? Nou, ze brengen offers met allerlei gebreken. De ene is ziek, de ander is doof, de ander is kreupel. Ja, zelfs, daar komen we zo nog even op, zelfs eentje, wordt er gezegd dat het geroofd is. En dat brengen ze aan God. En daarmee willen ze God gunstig stemmen. Zo van, Heer, moet u eens kijken. Moet eens kijken, we brengen offers. Het is niet het beste, maar het is de rest. Het is voor u. Maar op het moment dat je dat doet, op het moment dat zij dat doen, dan gebeurt er iets. Weet je, ze handelen in, ze gaan in tegen het woord van de Heere God. Ze gaan in tegen het woord van de Heere God. En dat moeten we beseffen. Op het moment dat wij offers brengen in ons leven, wat God niet beschrijft, dan gaat het in tegen zijn woord. Dan gaat het in tegen zijn woord. En hier wordt dan God ter verantwoording geroepen. En dan lijkt het net alsof het de schuld van God is. En er zijn talloze christenen vandaag ook mee bezig. Ja, de Heere God, we kunnen niet meer helemaal doen zoals u van ons vraagt. Omdat dat in deze tijd geen liefde meer is. Dat past niet meer in deze tijd. Het is niet meer de cultuur waarin wij leven vandaag. Er gebeurt op allerlei gebieden hoor. Jongeren. Ouderen. Gebeurt echt op allerlei gebied. Dat er allerlei dingen worden gezegd van, ach ja, je moet een beetje, Heere God, je moet een beetje water bij de wijn doen. Want ja, het is nou eenmaal veranderd. Het is nou eenmaal niet meer zoals wij het beleven. Het is nou eenmaal niet meer datgene wat past bij onze cultuur. En dan zegt God van, ik wil die offers niet. Want op het moment dat je dat doet, doe je af van wie ik ben. En doe je af op wat het offer, dat volmaakte offer, wat de Heer Jezus Christus aan het kruis heeft gegeven. Daar doe je op af. En dat wil ik niet. Dat laat ik niet toe in mijn heiligheid. Dat laat ik niet toe in mijn rechtvaardigheid. Dat laat ik niet toe in mijn liefde. En vandaar de vraag. Zijn onze offers rein? Hier in het gedeelte komt heel duidelijk dat plichtmatige handelen naar voren. Heel duidelijk. Ja, wat voor offers brengen we? We gaan zondag naar de kerk. Ja, dat is een offer van onze tijd. Toch? En we doen allerlei dingetjes voor de gemeente. We doen allerlei dingetjes om... Nou, noem eens. En het kan zomaar wezen dat het een bepaalde plichtmatigheid is. Het is nog wel gezellig ook, toch? Zo zondag bij elkaar zijn. Mag het dan niet gezellig zijn? Ja, tuurlijk, het moet gezellig zijn. Maar het is niet de kern. De kern is dat wij hier met z'n allen een offer brengen, een volmaakt offer brengen in de naam van de Zoon aan de Vader. En dat we niet zitten hier vanuit een bepaald automatisme, uitgewoonte, wat dominee Van der Zeeuw een keer behandeld heeft, maar dat we hier zitten naar gewoonte. Omdat het ons leven is geworden om zo samen als gemeente of in het persoonlijk leven God te ontmoeten. En de Heer Jezus nog meer te leren kennen. Dan gaat het niet om ons. Want als het om mij gaat, dan is het offer wat ik breng onrein, onvolmaakt. Dan is het offer wat ik breng kreupel, ziek, blind. Maar het gaat om Hem, de Heer Jezus. Of je nou bezig bent in de kinderdienst, of met Elim, of als oudste, of als gewoon kerkganger. Je doet het vanwege datgene wat Hij heeft mogelijk gemaakt. Door de krachtige werking van zijn Heilige Geest. Je wil Hem dienen, je wil voor Hem offeren. En dan zegt Paulus in Romeinen, dat je hele leven een offer mag zijn voor God. Je hoort het wel eens, toch? Wij doen ons best. En? God doet de rest. Maar zo onbijbels als het maar zijn kan. Dat wordt misschien hier wel bedoeld. Dat wij ons best doen in al die vormen en dat God het restje krijgt. Nee, Bijbels is het. God doet alles. En zonder Hem kunnen wij niets doen. En dat vind ik zo mooi, hè? Want als we steeds meer dat gaan beseffen, dat het niet is van, wij doen ons best, Heer, en u doet de rest, een beetje elkaar aanvullen. Nee, maar dat wij werkelijk leren dat onze offers die wij mogen brengen, dat wij die kunnen brengen, omdat Hij het heeft mogelijk gemaakt. Omdat de Heer Jezus het heeft mogelijk gemaakt toen Hij hing aan het kruis. En door zijn offer kunnen wij offeren. En elk offer wat wij brengen, wat langs het kruis gaat en het kruis niet raakt, is voor God kreupel, blind, ziek. En zal Hij niet aannemen. Maar al het offer wat wij brengen, op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, en daarom hebben we gezegd, hè, met Pasen, dit is het geliefde kruis van onze Heiland. Dit is het geliefde kruis van ons, waaraan Hij de weg heeft opengemaakt tot de Vader, waaraan Hij alles heeft verzoend. Hij riep, het is volbracht en wij kunnen en mogen offeren op grond van dit werk. En daarom is het zo nodig dat we dit kruis lief hebben. En niet alleen het kruis, maar ook weten dat er een open graf is en dat de dood is overwonnen en dat wij in een volmaakt leven mogen leven. En dat we daar nu al naartoe mogen streven. We mogen ons uitstrekken naar het volmaakte leven. Om een heilig offer aan God te geven. Om een vol offer aan God te geven. Oh. Wat geweldig zal dat zijn, zeg. Als we zo met elkaar de Heere God dienen. En dat we beseffen dat het niet plichtmatig is. Dat het geen automatisme is. Maar dat het een feest is om zo samen te komen. Om zo God te verhogen. Hier, vanavond, in de Bijbelstudie, de bid stond. En dat we God onze tijd geven. Dat we zeggen van, Heer, ik heb heel vaak geen tijd voor u. Gebeurt wel eens, hè? Het offer van onze tijd. Dat je zegt tegen de Heer van, ik heb eigenlijk geen tijd voor u. Ik ben zo druk. Van alles en nog wat. Jongeren, ouderen, je kunt zo druk zijn. Je zegt, Heer, ik kan geen tijd vrijmaken voor God. Weet je wat het probleem is? Dat u de tijd nog niet aan God gegeven heeft. Niet het kleine restje. Maar alles. En dat u tegen God zegt, Heer, Hier heb u mijn tijd. Ik kan zelf geen tijd vinden voor u. Dus u moet het doen. Zelfs in de tijd vinden voor u. Ik kan het gewoon niet. Maar u moet het doen. En weet u wat God dan gaat doen? Dan zegt hij, mijn lieve kind. Als jij jouw leven, als jij jouw tijd aan mij gaat geven. Dan ga ik jouw tijd invullen. En dat is met alle dingen die wij mogen offeren. Dan werkt het zo. Dat als wij het geven aan God. Zullen wij zijn genade ervaren. En zullen we beseffen van, oh, ja, echt. Echt, dat besef ik ook steeds meer hoor. Steeds meer en meer moet ik tot dat besef komen van het ligt echt niet in mijzelf. Als het in mezelf ligt, ga ik voor de bijl. Maar ik moet echt alles wat met Christus te maken heeft. Alles wat in de dienst van God te maken heeft, moet ik zoeken bij Hem. Bij de Heer. Door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die het heeft mogelijk gemaakt. En daar mogen we ons toe uitstrekken. En als we dan zo meteen het avondmaal gaan vieren met elkaar. Brood en wijn terugdenken aan wat hij gedaan heeft. Totdat hij komt. Die belofte, die hebben we. Daar houden we ons aan vast. En tot die tijd mogen we het avondmaal vieren. Brood en wijn gaat straks door de rijen. Iedereen die gelooft in het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus. En die gezegd heeft in zijn of haar leven, ik kan niet leven zonder u. Is hartelijk welkom. Hartelijk welkom. Maar dit vieren we niet uit plichtsbesef, omdat het één keer in de maand op tafel staat. Dit vieren wij, omdat God door zijn Heilige Geest, en dat is ons gebed, ons zo vol maakt voor wat hij gedaan heeft, dat wij niets anders kunnen dan zeggen, Heer, dank u voor uw geweldige offer. Amen.